Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Het eerste van Psalm 45. Lezen voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen het 14e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 31. Johannes 14, vers 15 tot en met 31. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 51, het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaats een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Johannes 14, vers 15 tot en met 31, zingen Psalm 51, vers 6 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en alzo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, sta op, laat ons van hier gaan.
Thank you.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat wij gelezen hebben uit Johannes 14 is ook gegrond het leerboek, het onderwijs in zondag 20 over de Heilige Geest, waar in zondag 20, vraag en antwoord 53, de vraag gesteld wordt: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord luidt eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Laten we samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. Eeuwige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo hebt u zichzelf geopenbaard in de schriften. En die heilige, mysterieuze drie-eenheid, die wij op allerlei plaatsen in de schriften tegenkomen, maar die ons ook doen beseffen dat u groter bent dan dat wij ooit kunnen bevatten, dan dat wij ooit in een theologie kunnen vatten. God is groot en wij begrijpen het niet, zo zei de profeet Job. En heren, wij hebben uw getuigenis dat u als God de Vader alles hebt geschapen, hemel en aarde en alles wat daarin is. Dat u zichzelf een volk ten eeuwige leven verkoren hebt. En dat u daartoe het middel hebt gegeven om ze op rechtsgronden ook weer terug te brengen in het vaderhart, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u ook uw geest uitzendt om die verworven weldaden van Christus ook toe te passen aan het hart. En als het daar vanmiddag en vanavond over zal gaan, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Heren, dan komen wij tot u om u te smeken of dat u ons deze dingen wilt leren. Allereerst dat die persoon van de Heilige Geest zo noodzakelijk is. Want die geest alleen kan ons overtuigen. Daar zijn wij als mensen niet toe in staat. Om de dingen die waarachtig en betrouwbaar zijn ook in onze harten in te griffen. Dat kunt u alleen. De mens kan planten en zaaien en hij kan nat maken, maar u bent het die de wasdom geeft. U geeft aan dat evangeliezaad leven in de ziel. En daarom leert de kerk het ook bidden: gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Dan gaat de kerk bidden om de komst van die geest. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Vanuit het besef dat wij uit onszelf zo geesteloos zijn. vleeselijk en verkocht onder de zonde in de geestelijke dood. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u door uw geest ons bezoeken en geven dat we aan de hand van onze geloofsbelijdenis een aantal dingen zoals de catechismus ons die voorhoudt mogen belijden, dat we ons laten onderwijzen over die persoon en over zijn werk, maar ook over de troost die hij schenkt. Heere, wilt u ons dan die geest ook schenken, opdat dat woord niet alleen maar in ons hoofd blijft zitten, want dan worden we godsdienstige mensen. Dan komen we niet verder dan dat Nicodemus en al die wetgeleerden kwamen. Maar dan verstaan we toch niet de dingen die des geestes God zijn. Maar wilt u uw geest aan het woord paren, zodat het in onze harten mag komen, Heere, want dan worden we ook goddeloos in eigen gewaarwording, want u overtuigt van zonde en gerechtigheid en van oordeel. En u maakt zo plaats voor die verworven weldaden, ja, voor de persoon van de Heer Jezus Christus in ons hart. Want hij zal het uit het mijne nemen, zo hebben we net gelezen, en hij zal het u verkondigen. Die grote bruidswerver, die het om niet anders te doen is dan dat Christus een gestalte in ons hart en in ons leven krijgt. Die stille werker op de achtergrond die van zichzelf niet getuigt. Heren, dat wij daar dan ook niet naar zullen zoeken. Naar het getuigenis van de Geest in ons hart. Naar zijn werkzaamheden. Voordat de Christus der Schriften noodzakelijk, gepast en dierbaar mag zijn. Dat wij voor bewaard worden, Heren, dat wij veranderingen en gemoedelijkheden en emoties die we in ons hart gevoelen voor het werk van de Geest gaan houden, wat het wellicht helemaal niet is. Want er is zoveel, Heren, wat aan de Geest wordt toegeschreven, wat toch het zegel van de Geest niet kan wegdragen. En daarom moeten we altijd maar weer bij Christus uitkomen. Dat is ook door uw liefste werk, o Heilige Geest, om een mens heilig verliefd te maken op de Heer Jezus Christus. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Dat is de taal van de psalm die we gezongen hebben en die gedreven werd door de Heilige Geest en die de tong drijft, zo hebben we gelezen en gezongen. Heere, wilt u dat werken? En geef zo dat het werk van de Geest nog vele mensen, ook onder ons, kon het zijn allen, aan de voeten van de gekruisigde mogen brengen. We zijn in een week van voorbereiding. En juist dan is die Geest zo onmisbaar. Want wij kunnen uit onszelf, Heere, ons niet in de gestalte brengen. Kunnen we onze zonde en vervloeking niet bedenken? Kunnen we al zeker niet een mishagen aan onszelf hebben en ons niet voor u verootmoedigen? Als u zelf, o Heilige Geest, de droefheid naar God over de zonde niet werkt. We kunnen nog minder door het geloof de hand leggen op de belofte Gods. Als uw Geest ons die belofte niet toe-eigent en deelachtig maakt. We kunnen niet in vrede met God en de naaste leven als de Geest ons daartoe niet in staat stelt. En Heere, dat maakt toch biddende mensen die aan uw genadetroon verlegen zijn om de Geest der genade en der gebeden. En Heere Jezus, u hebt er een belofte bij gegeven. Dat wij die boos zijn, onze kinderen toch goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer, zo hebt u gezegd, zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Heere, schenk ons zo iets van dat geloofsvertrouwen. Dat we tot u mogen komen en dat we geloven mogen dat u een beloner bent dergene die u zoeken. Wees zo met ons in deze dienst. Sterk ons in alle dingen. De koster in zijn werkzaamheden. Om alles rondom de kerkdienst zo te sturen dat wij hier ongestoord en in alle rust bijeen kunnen zijn. De organist die zich voorbereid heeft op het begeleiden van de gemeentezang. Dank u, Heere, voor al die gaven die Gij geeft aan mensen die in de eredienst een taak hebben. En Heere, laat het alles gericht mogen zijn op de eer en de verheerlijking van uw naam. We bidden u, Heere, of uw koninkrijk mag komen. En of dat u door woord en geest in deze wereld wilt werken. Niet alleen onder ons, maar overal waar het woord wordt gepredikt. Waar het in de zending en de evangelisatie wordt verkondigd. En de evangeliebediening onder het volk van Israël. En ook op die plaatsen waar er vervolging is. Heere, ontfermt u zich over heel uw kerk en over alle werkzaamheden in dat koninkrijk. De jongeren die onderwezen worden, de kinderen op school. Heere, laten zij in hun jonge jaren u de Heere mogen leren vrezen, hun schepper mogen gedenken. En geef, Heere, dat hun harten door de Heilige Geest in beslag worden genomen, zoals u dat hebt gedaan bij zoveel. Bij David en bij Samuel en bij Jeremia en Johannes de Doper, die toch al vanaf hun vroege jeugd met de Heilige Geest begiftigd zijn geweest. Heere, u bent nog steeds dezelfde. Wilt u ook onze kinderen, onze kleinkinderen, onze jongeren gedenken? We bidden u, Heere, voor de wereld waarin wij leven en waar we elke dag geconfronteerd worden met nood, met verdriet. Laten we er nooit aan wennen, Heere, ook niet aan die oorlog in de Oekraïne die nu al zo lang duurt en waar nog steeds slachtoffers vallen en die maar niet tot een einde gebracht lijkt te kunnen worden. Heere, van u staat toch geschreven dat u de oorlogen doet ophouden. Wilt u ook die oorlog doen ophouden? En geven dat er een wending mag komen ten goede. Gedenk aan het volk van de Oekraïne. Gedenk aan de militairen. Gedenk aan de families van zoveel die gesneuveld zijn. Niet alleen aan de Oekraïnse, maar ook aan de Russische kant. En zoveel mensen die bij een van beide partijen zich hebben aangesloten. Heere, wilt u aan het bloedvergieten een einde maken. Maar geef dat uw koninkrijk van vrede en van gerechtigheid mag doorbreken. Sterk uw kerk daar ook, in de Oekraïne en in Rusland, die ook lijden onder de gevolgen van deze oorlog. We bidden u voor alle overheden. Voor hen die geroepen worden om beslissingen te nemen. Wilt u zijn, Heere, met allen die over ons gesteld zijn en ze begiftigen met liefde voor het volk, kon het zijn ook met de vreze des Heren. En laten allen die vanuit uw woord in de politiek mogen werken, daartoe ook de vrijheid en de vrijmoedigheid voor mogen krijgen. Heren, zo hebben wij u veel te bidden. Wilt u aan ons denken in uw genade? We hebben geen rechten. We kunnen niet wijzen op verdiensten. Bij ons, zo zei een bidder in de schriften, is de beschaamdheid der aangezichten, maar bij u de gerechtigheden en de barmhartigheden. En daarom werpen wij onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want we hebben ze niet. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn en die gij hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons uit genade alleen en om zijnentwil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de berijming van het gebed des Heren, het 2e, 3e en 9e vers. Het gebed des Heren vers 2, geheiligd worden uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam erkennen moog. Het 3e, uw koninkrijk, kom toch o Heren, hij werpt de troon des Satans neer, regeer ons door uw geest en woord. En het 9e, want u is het koninkrijk, o Heere, u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. 2, 3 en 9 van het gebed des Heren, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. amen van de prediking zingen wij op Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, en mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 119, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, er is vanuit de charismatische kringen nogal eens kritiek op de gevestigde kerken, dat daar zo weinig aandacht is voor de Heilige Geest. Daar in die pinksterkringen, charismatische kringen, wordt heel veel aandacht gegeven aan de geest en dan met name aan gaven van de geest. Denk aan gebedsgenezingen, denk aan tongentaal. Mensen die rechtstreeks denken verbonden te zijn met de Heilige Geest die hen allerlei boodschappen meegeeft. Mensen die beweren door de geest geleid te worden. En zo is de kritiek dan, in de kerk gaat het veel te weinig over de Heilige Geest. En dan wordt er ook gewezen, bijvoorbeeld op de catechismes. Daar moeten ze in die kringen helemaal niks van hebben, maar ze wijzen er dan op, bijvoorbeeld, dat er over de Heilige Geest in de theologie van de Reformatie maar één zondag gewijd wordt aan de Geest. Alleen zondag 20, één zondag, en dat is nog een vrij korte zondag, gaat het over de Heilige Geest. Terwijl, als we tellen over Christus en over zijn persoon en zijn werk, wel 9 zondagen gewijd worden met lange vragen, lange antwoorden. Dat staat niet in verhouding, zo vinden veel mensen. Maar is dat verwijt terecht? Dat er dus te weinig aandacht gegeven wordt vanuit ons leerboek aan de geest? En zou dat onbijbels zijn, dat er maar 1 zondag aan gewijd wordt? Gemeente, als wij de schriften lezen, en als we ook lazen zojuist wat Heer Jezus over de geest zegt, dan zien we dat de geest het liefst maar op de achtergrond blijft. Hij zal van zichzelf niet getuigen, zo zegt Christus. Hij wordt wel de stille werker op de achtergrond genoemd, die niet zelf in de belangstelling wil staan. Hij getuigt niet van zichzelf. Hij staat niet op de voorgrond. Dus in dat opzicht is het niet zo vreemd dat de catechismus maar 1 zondag wijdt aan de vraag: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En tegelijkertijd zien wij het werk van de Geest door heel de schrift op allerlei manieren naar voren komen. En is het wel belangrijk dat we zicht krijgen op de Geest en op zijn persoon en op zijn werk? Juist omdat er rondom de Heilige Geest zoveel dwalingen zijn. En want een gevoelige mens is gevoelig voor gevoeligheden binnen de kerk en de godsdienst, en die kan zoveel zeggen en voelen, maar wat toch het stempel, het zegel van de Heilige Geest niet kan wegdragen. En daarom gaan wij luisteren naar het onderwijs van ons leerboek over de Geest, en dat staat ook in het licht van de voorbereiding op het avondmaal, waarbij we toch ook zo onmisbaar dat werk van de Geest nodig hebben. Die alleen kan ons werkelijk onze zonde en vervloeking leren bedenken, zodat we een mishagen aan onszelf hebben. Dat is vrucht van de Geest. Ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest geven, dan zult gij aan uw boze wegen gedenken en een walging van uzelf hebben. Die alleen kan ons op de belofte van God in Christus leren hopen. Die alleen kan ons het geloof geven, het vertrouwen en ook de vrucht daarvan, de troost schenken. Dat is het werk van de Geest, dat kan geen mens in eigen kracht doen. Die alleen kan ons in vrede met God en de naaste doen leven. Dat is het werk van die van die stille werker op de achtergrond, waarvan wel gezegd wordt, hij is het eerst aan het werk in een mensenhart, maar hij wordt pas het laatste gekend. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Zo luidt dan de vraag in zondag 20. Drie gedachten. Ik heb dat een beetje zo geformuleerd dat Vader, Zoon en Heilige Geest daar allemaal een plaats in hebben. Dus de Heilige Geest is God met de Vader en de Zoon. Dan gaat het echt over de persoon van de Geest in die eerste gedachte. Hij is God met de Vader en de Zoon. Het tweede, dat hij wordt gegeven door de Vader om de Zoon. Dat staat in het tweede van ten andere, dat hij mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en zijn weldaden deelachtig maken. Gegeven, namelijk door de Vader, om Christus deelachtig te maken. En dan het derde, dat hij terugbrengt bij de Vader door de Zoon. Nou, dat moet ik straks gaan uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar dat denk ik dat het diepste werk is van de Geest. Dat is het diepste werk van heel de goddelijke huishouding. Dat een mens weer teruggebracht wordt aan het vaderhart. Dat het daarom te doen is. Door één geest worden wij tot de Vader gebracht, zo zegt Johannes. Dus het gaat om de persoon van de Geest. Hij is God met de Vader en de Zoon. Hij is gegeven door de Vader om de Zoon, dus om Christus en zijn werk deelachtig te maken. En hij brengt ook terug bij de Vader door de Zoon. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Zo is de vraag. Want God is een geest, dat geldt natuurlijk voor de personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader is een geest. De Heer Jezus, de tweede persoon van het goddelijke wezen, is ook een geest in zijn goddelijke natuur natuurlijk. De Heer Jezus heeft ook een menselijke natuur, dan is hij geen geest. Maar als God is hij ook geest. En dan is er ook nog die derde persoon. De Heilige Geest. Die met name de Geest wordt genoemd. En die Geest, die wordt en die werd door dwaalleraren wel alleen de kracht van God genoemd. En zoals Arius in de vroege kerk dat deed, zoals de Jehova's getuigen vandaag de dag nog doen. De Geest is alleen maar de kracht van God, de Geest van God. Maar als je zo spreekt over de Geest, gemeente, dan heb je de Bijbel tegen. Want de Bijbel spreekt echt over de Heilige Geest als een persoon. Een persoon met namen, met werken, met eigenschappen. En als je alles zo bij elkaar optelt hoe de Bijbel over de Heilige Geest spreekt, dan zie je dat de Geest zoals die in de Schrift staat op dezelfde hoogte staat als de Vader en de Zoon. Ze hebben allemaal dezelfde namen bijvoorbeeld. De Heilige Geest krijgt namen als trooster bijvoorbeeld. Zo hebben we dat gelezen in Johannes 14, de trooster. De parakleet, zo staat er dan in het Grieks. Ook wel vertaald met voorspreker. Nou, zo is Christus ook wel genoemd. We hebben een voorspraak, een parakleet bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Maar die naam draagt de Geest ook. Dus ze hebben gelijke namen. De Vader, de Zoon, de Geest. Ze worden vaak in één adem genoemd. Bijvoorbeeld in het doopbevel. Jezus zegt, ge zult hen dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Op gelijke hoogte staan ze. Je ziet bij de Geest dat hij ook gelijke werken heeft als de Vader en de Zoon. Natuurlijk, God de Vader, dat is de schepper. En God de Zoon, dat is degene die verlost. Dat is hun hoofdtaak. Maar ook van de Zoon wordt hij gezegd, in Johannes 1, dat hij alle dingen geschapen heeft. En ook van de Geest wordt gezegd, de Geest van God, die zwierf over de wateren. In het Hebreeuws staat er daar letterlijk een woordje, dat betekent hij broedde over de wateren. Zoals een vogel zijn eieren uitbroedt, zo broedde de Heilige Geest de schepping uit. Dus ze hebben gelijke werken. Vader, Zoon en Heilige Geest, ze staan op ene lijn. Ze ontvangen gelijke eer in de Schriften. De Geest is niet minder dan de Zoon en de Zoon is niet minder dan de Vader, ontvangen gelijke eer. Dus in alles staan ze op gelijke hoogte, ze zijn samen waarachtig en eeuwig God. En daar heeft de geloofbelijdenis van Athanasius hele mooie, maar ook hele ingewikkelde dingen over gezegd. Je moet dat thuis maar eens nalezen. De geloofbelijdenis van Athanasius. Dan gaat het over de drie-eenheid. En er worden de dingen gezegd die haast filosofisch klinken. Dat er geen drie goden zijn, maar één God. Niet drie geesten, maar één geest. Maar er wordt wel bij gezegd dat als je deze dingen niet gelooft en niet getrouw bewaart, dan kun je niet zalig worden. Dus het is heel belangrijk, gemeente, dat wij in de gaten houden dat de Heilige Geest een persoon is. Tegen wie we ook kunnen zondigen. We kunnen tegen een kracht niet zondigen. Een persoon wie we kunnen bedroeven. Dat is de oproep van de apostel Paulus aan de kerk. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Nou, dat kan ook niet tegen een kracht. Daar is een persoon voor nodig. Die kan bedroefd worden. De geest die bidt. Een kracht, een onpersoonlijke kracht, kan niet bidden. Maar de geest en de bruid zeggen, kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Dus alles wijst er in de Schriften op, gemeente, dat wij te doen hebben met een persoon. Tot wie ook gebeden wordt. Scheppergeest, doorwaai mijn hof. De Heilige Geest is tezamen met de Vader en de Zoon. Is tezamen met de Vader en de Zoon God. En die geest, gemeente, die gaat ook aan het werk in een mensenhart. En die kan dus ook gekend worden. En het gaat inderdaad om de kennis aan de geest, maar dan geloofskennis. Want daarom vraagt zondag 20 ook, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Niet, wat weet je er allemaal van te vertellen? Dat is natuurlijk ook belangrijk dat je aan de hand van de Schrift allerlei gegevens over de geest weet te vertellen. Maar als zo'n grote wetsgeleerde bij de Heer Jezus komt, Nicodemus, dat was bepaald geen domme man, dat was een theoloog die veel geleerd had van de wet, veel geleerd had van de profeten, die de Schriften kende. Maar de Heer Jezus die zegt, aan die kennis, daar heb je niet zoveel aan. Nee, je moet wederom geboren worden. Wat uit vlees is, dat is vlees. Je moet geboren worden uit water en geest. En Nicodemus die snapte er niks van. Hij had wel veel letterkennis. Maar die letterkennis, gemeente, die leidt alleen maar tot godsdienstige mensen. Dat gaat vandaag de dag ook niet anders. Wij kunnen veel weten van de Schriften, we kunnen veel letterkennis hebben, we kunnen veel kennis hebben van allerlei teksten uit de Bijbel. We kunnen de preken horen. Maar waar het in de Bijbel, waar het met name in het werk van de geest om gaat, hoe beleven wij dat? De geest werkt aan op de beleving, de bevinding, de toepassing. En als de Heilige Geest het gaat toepassen, als het wordt, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Letterkennis, dat brengt godsdienstige mensen. Wetgeleerden, die kunnen het niet verder brengen dan het hoofd. Maar als de geest in je hart komt, gemeente, dan word je geen godsdienstig mens, maar dan word je een goddeloos mens. Toch? Zo zegt de Heer Jezus het toch? Die gekomen zijnde, de Heilige Geest als die komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Misschien denkt iemand nu tegelijkertijd dat ik dat zeg, maar waar kan ik dat nou in het antwoord terugvinden? Dat het nu op dit moment over de zonde moet gaan en over het oordeel. Is dat niet een beetje opgelegd? Inlegkunde? Nou gemeente, dat is nog maar de vraag, want als de geest Christus en zijn weldaden deelachtig gaat maken, zoals dat ten andere zegt, dan hoort daar onlosmakelijk bij dat hij daar ook plaats voor maakt. Voordat een mensenziel deel krijgt aan het verlossende werk van Christus, voordat hij daar oog voor krijgt überhaupt, voordat hij waarde gaat zien in Christus, is het de taak van de geest om plaats te maken voor Christus. Om voorbereidend te werken. Dat wordt aan de geest ook toegeschreven. En dat doet die geest heel stil. Dat wil zeggen, hij geeft geen getuigenis in het hart dat hij bezig is. Daarom noemde ik hem ook die stille werker op de achtergrond. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, jongens en meisjes, dan weet je daar eigenlijk niks van. Ja, je merkt wel veranderingen. De Heilige Geest neemt bijvoorbeeld het vermaak uit de zonde weg. Dat je dat eigenlijk niet goed kan verklaren, maar dat je ineens geen zin meer hebt om die zonde te doen. Er kunnen allerlei aanleidingen toe zijn natuurlijk, dat is bij de een weer verschillend dan bij de ander. Maar dit is wat de geest doet. Hij gaat je overtuigen van zonde en van de strafwaardigheid van de zonde. En van ja, dat de wereld ook maar voorbij gaat en al haar begeerlijkheden. Ineens kom je tot de ontdekking dat die wereld die eerst zo aanlokkelijk leek, en waar je eerst zo graag in opging, dat zo leeg is. En dat je zo niet kan sterven. De geest haalt het vermaak uit de zonde weg. Dus er gebeuren allerlei dingen in je hart en in je leven, maar je kunt dat geen naam geven. Dat wil de geest ook niet. Want hij getuigt niet van zichzelf. Daarom is het ook zo gevaarlijk als mensen de ander de handen gaan opleggen als die in de eerste overtuigingen lopen. Je kunt natuurlijk blij zijn als ouderling, als je op huisbezoek komt, dat je daar een missend mens hebt. Als je daar een jongen of een meisje ziet zitten die onrustig is. Dan kun je hopen en bidden, Heere, zou dat werk van u zijn? Zou dat de Heilige Geest kunnen zijn die jongen of dat meisje of die ouder aan het overtuigen is? Maar zulke ouderlingen of mensen om zulke mensen heen moeten de verleiding weerstaan om die mensen de handen op te leggen of te zeggen, joh, dat komt met jou wel goed. God is met je bezig. En zulke mensen zullen dat, als het goed is, niet van zichzelf denken. Daarom is het toch ook best gevaarlijk dat mensen zulke dingen wel eens zeggen. Ik geloof dat God met me bezig is. Want ja, ik heb geen vermaak meer in de zonde en ik heb juist zo'n lust nu om naar de kerk te gaan. En ik bezoek graag door de weekse kerkdiensten en ik lees graag in de oude schrijvers of wat het ook is. Allemaal goede dingen, natuurlijk. Maar als je daaruit moet gaan concluderen dat God met je bezig is, dan lopen wij een groot gevaar. En dat is dat wij dingen gaan houden voor het werk van God wat het niet hoeft te zijn. wat maar een morgenwolk is. Dat je door bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld doordat je ziek bent geweest, of dat er iemand in je omgeving is gestorven, of dat je geraakt bent door een preek of wat het ook is, dat je wel op zoek gaat en dat je wel enigszins ontdekt bent aan je gemis, maar het kan zomaar weer weggaan. Dat was bij John Bunyan bijvoorbeeld het geval, die meerdere keren heel ernstig bezig is met de dingen van, bezig is geweest met de dingen van de eeuwigheid, maar bij wie het weer voorbij ging. En hij viel weer terug. En de Heer Jezus waarschuwt daar ook voor, dat een mens als een gewassen varken kan zijn, een gewassen zeug die weer terugkeert naar de wenteling van het slijk. Of een hond die weer terugkeert naar zijn uitbraaksel en dat weer opeet. Of het huis dat wel met bezemen was gekeerd en wat weer schoon bleek, maar toen kwamen daar de zonden en de duivelen weer in terug, en het laatste van die mens was nog erger dan het eerste. En gemeente, daarom als we het over het werk van de geest hebben, dan kan ik niet geloven dat een mens die in die eerste overtuigingen loopt, dat hij zich bekeerd kan voelen. Die loopt juist met de vraag, ben ik nou zelf begonnen of is God begonnen? Zo'n mens vertrouwt zichzelf ook niet. En die wil, als het goed is, al helemaal niet de handen opgelegd krijgen. Want hij kan zich wel vergissen, zo'n mens vertrouwt zichzelf niet. En als die geest aan het werk is, gemeente, dan doet hij dat dus stil en op de achtergrond. Die geest wil niet weten, die geest wil zo'n mens niet laten weten dat hij aan het werk is. Want dan zou je gaan rusten op de werken van de geest. En dat mag nooit de grond zijn. Dat is alleen het werk van Christus. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, dat zijn de gronden van het geloof. Dat is het voorwerp van het geloof. Maar niet de gevoelens in je hart. Niet de veranderingen in je leven. En dat gaat ook zo tegen het werk van de geest zelf. En die getuigt niet van zichzelf. De geest doet niks anders dan een mens overtuigen. En als het ware uitkleden. Hem ontdoen van zijn ongerechtigheden en van zijn eigen gerechtigheden. En als dat naar de soevereine bedoeling van de geest ver genoeg is gegaan, dan gaat hij Christus aanbieden in het hart. En dat kan bij de een eerder zijn dan bij de ander. Daar is de Heere vrij in. Maar dat is de bedoeling van de geest. Hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel, om de mens oog te doen krijgen voor Christus en voor zijn weldaden. En dat is ook wat het tweede punt, en ik ben er eigenlijk al een beetje mee bezig, wat de tweede gedachte ons leert, ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en zijn weldaden deelachtig maken. Dat hij gegeven is door de Vader om de Zoon. Zo heb ik die gedachte genoemd. Dat hij ook mij gegeven is door wie? Door de Vader. De Vader geeft de Geest. En dat met de bedoeling dat die Geest een zondaar oog leert krijgen voor Christus. Dat hij plaats gaat maken in het hart voor de Heer Jezus Christus. En dat doet die geest niet alleen maar door te ontdekken en door te ontgronden en door uit te kleden, maar hij geeft ook in dat hart een betrekking op God. En stille liefde in het hart. De liefde wordt uitgestort, zo zegt Paulus in Romeinen 5. Door de geest die ons gegeven is. Dus het is niet alleen maar dat je ontdekt wordt aan het feit dat je een zondaar bent en daarom zonde doet. Maar er komt ook een liefde tot God. En tot zijn dienst en tot zijn dag. Je krijgt een betrekking op de Heere, op zijn woord. Daar gaat je hart naar uit. En ook dan ben je nog niet bekeerd naar je gewaarwording. En durf je al helemaal niet te zeggen dat je een kind van God bent. En dat je naar de hemel gaat enzovoorts. Dat doet de geest geleidelijk aan. He, want je kan de vraag stellen, ja, maar hoe weet ik dat dan? De catechisme zegt hier ten andere dat hij ook mij gegeven is. Hoe weet ik nou dat die geest mij gegeven is? Nou, dat leer je uit de vrucht die de geest in het hart werkt. En dan moeten we hier goed lezen, want dan staat er niet dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof. Ik laat dat stukje even liggen, door een waar geloof. Ik signaleer dat, maar we hebben dat met zondag 7 natuurlijk al behandeld, wat dat waar geloof dan is. En we komen er straks, als de Heer het geeft, in zondag 23 nog weer op terug, over dat ware geloof. Ik laat dat nu maar liggen. Maar dat hij mij deelachtig maakt. Wat? Christus en zijn weldaden. En ook in die volgorde. Dus niet opdat hij mij deelachtig maakt de weldaden en Christus. Nee, Christus en zijn weldaden. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat er geen weldaden kunnen zijn die van Christus zijn, terwijl je aan de persoon van Christus nog geen kennis hebt. En wat ik bedoel, je kunt weldaden ontvangen, en daar bedoel ik mee die dingen die Christus verworven heeft, de geestelijke vruchten, die kunnen op een bepaalde manier al in je leven te zien zijn, gevoeld worden, maar dat je geen kennis hebt van Christus. Bijvoorbeeld als een mens de droefheid naar God over de zonde krijgt, hè, want dat is een gave van God. Een droefheid volgens God, zo betekent het. Die de goedkeuring van God kan wegdragen. Zoals God dat werkt. Nou, dat gaat in het algemeen vooraf aan de troost die er in het bloed van Christus ligt. Ellende, verlossing en dan dankbaarheid. Dus chronologisch zou je kunnen zeggen, zal de geest eerst die droefheid naar God over de zonde werken in het hart. Alleen je weet niet, iemand die in die eerste droefheid loopt, die weet niet of dat nou uit God is, of dat hij dat nou zelf min of meer heeft bewerkt. Is dat nou een echte droefheid of is dat de droefheid der wereld? Dat weet je op dat moment niet. God wil ook niet dat je dat weet. Dus het is wel uit Christus, en want alles vloeit uit Christus voort. Alle weldaden van vergeving van zonde, van rechtvaardiging, droefheid naar God, honger en dorst naar de gerechtigheid, want over die dingen gaat het, dat komt uit Christus. Alleen de bewustheid dat het uit Christus is, dat wordt nog in het beginnende leven niet gevonden. En daarom kan een mens ook geen rust vinden in de droefheid naar God. Het is wel uit God, het is uit Christus, maar daar vind je geen rust in. Net zo min als dat je rust kan vinden in de honger en de dorst naar de gerechtigheid. Er wordt wel eens gezegd, en misschien ook wel terecht gezegd, dat God zijn volk met honger voedt. Begrijpen we die uitdrukking? God voedt zijn volk met honger. Hij werkt honger in hun hart. Dat is een kenmerk van geestelijk leven. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En als je dat in het geestelijke leven weer eens kwijt bent, en u die genade kent, die weet wat ik bedoel, dan kun je naar die tijden terug verlangen. Had ik nog maar eens honger? Had ik nog maar eens echte dorst? Kende ik nog maar eens de droefheid naar God over de zonde? Maar tegelijkertijd, Je kunt van de honger niet leven. En de droefheid, daar kun je niet in rusten. En ik bedoel er maar mee te zeggen, gemeente, wij kunnen niet rusten in de weldaden buiten de kennis aan Christus om. Daar ligt natuurlijk wel een zekere trekking in. Als die dingen in ons hart en leven voorkomen, dan ligt daar wel een zekere trekking en een zekere betrekking op God. Maar iemand in de droefheid naar God, die zal zoeken naar vertroosting. En iemand die honger en dorst naar de gerechtigheid heeft, die zoekt naar vervulling, verzadiging. Die blijft een arme bedelaar, die blijft verlangen. Uw komst is het die mijn heil kan volmaken. En wat hier dan bedoeld wordt, dat is dat ik pas weet en dat ik pas getroost word dat de Geest in mij werkt als Christus een gestalte in mij krijgt. Als ik kennis mag krijgen aan de personen, aan het werk van Christus. En daar zit natuurlijk ook weer allerlei onderscheid in. Het kleine en het grote geloof, het zwakke en het sterke geloof. Maar dat is niet het belangrijkste onderscheid. Het gaat er maar om dat het een waar geloof is. Dat ik voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En dat ik daar met een kinderlijk vertrouwen mij aan vastklem. En dat gaat om Christus en zijn weldaden. Want als Christus er niet in is, ja, dan kan ik ook niet met die weldaden leven. En jongens en meisjes, of jongeren zal ik zeggen, oudere jongeren, als je verkering hebt of als je later getrouwd bent, waarom hou je nou van je vriend of van je vriendin, van je man of je vrouw? Waar is het je nou om te doen? Hij heeft weldaden, zij heeft weldaden. Dat wil zeggen, je krijgt wel eens een cadeautje van ze. Op je verjaardag of daarbuiten. Je man brengt wel eens een bloemetje mee. Je neemt ze mee uit eten of je krijgt een appje of een brief of wat het ook is. Weldaden. Die dan blijken kunnen zijn van de liefde. Maar als het recht ligt, dan kun je toch niet met die weldaden alleen doen. Niet alleen maar met die blijken. Niet alleen maar met die bos bloemen of die gouden armband of wat het ook is. Dat geld wat de ander heeft. Daar gaat het toch niet om. Het gaat toch om de persoon die weldaden geeft. Het gaat toch vooral om de liefde van die persoon. Dat is kenmerkend voor een echte, liefdevolle relatie. Niet het geld van die bruidegom, niet de cadeautjes van de bruid, maar de persoon. Daar gaat het om als het goed is. Nou, zo is het in het geestelijke leven ook. Die weldaden zijn groot. Dat is een groot wonder. Dat zul je zeker beleven. Dat het een wonder is als er veranderingen in je leven plaatsvinden. Als het nooit een wonder is geworden in het leven, gemeente, dan mogen we het wel nakijken. Maar een mens zal nooit rust vinden totdat hij de persoon van Christus leert kennen. Totdat hij mag rusten in Christus zelf. In zijn bloed, in zijn gerechtigheden. Ik kan niet rusten in de droefheid. Ik kan niet rusten in de honger. Ik heb Christus zelf nodig. Zijn bloed en zijn gerechtigheden, die zijn de losprijs en anders geen. Als God de Vader zijn geest geeft. En als die geest gaat werken in het hart, met alles wat daarmee te maken heeft, als hij die weldaden van Christus uit gaat werken in het hart. Als hij de droefheid naar God gaat werken en de honger en de dorst, dan is dat alles erop gericht dat die mens gaat zoeken en gaat vragen en gaat vluchten. Totdat hij die enige troost in leven en sterven mag kennen. Daarom is de catechismus daar ook mee begonnen. Wat is uw enige troost? Nou, niet dat ik droefheid naar God over de zonde heb. En niet dat ik honger en dorst naar de gerechtigheid heb. Al hoort dat er natuurlijk bij, begrijpt u mij goed. Nee, de troost, de enige troost is dat ik Christus ken. En van daaruit de weldaden. En dat het daartoe mag komen. Tot die bewuste kennis. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dat wonder in dat leven, in mijn leven verheerlijkt wordt. Dat die geest ook aan mij gegeven is. En daar hoor je toch iets van het wonder. Ook aan mij. Of zelfs aan mij. Zelfs aan mij gegeven. Zo'n onheilig mens, zo'n verdorven zondaar als ik ben. Dat die geest, die heilige geest. Hè, want zo wordt hij ook genoemd. De heilige geest. Aan mij gegeven is, want wie ben ik? Dat is trouwens ook een vernedering, gemeente, voor de Heilige Geest. We hebben het wel over de vernedering van Christus, van de Zoon van God. De staat van zijn vernedering, zijn geboorte, zijn lijden, zijn kruisiging, zijn sterven, zijn nederdalen ter helle, de begrafenis. Maar als de Heilige Geest intrek neemt in een onheilig mensenkind. Als hij daar alle rommel moet opruimen. Alle boosheid en alle vuilheid gaat ontdekken. Is dat geen vernedering voor die Heilige Geest? Die ook geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Als hij ziet wat er in een mensenhart allemaal leeft. En als hij er alles aan gaat doen om dat mensenhart te heiligen. Op te ruimen, geschikt te maken, voor te bereiden op de komst van Christus. Zodat hij zondaar wordt voor God. Hij gaat uitzien naar de komst van Christus in zijn hart. Daar is het werk van de Heilige Geest op gericht. De Geest doet niet anders dan een mens ontdekken en ontgronden totdat hij oog heeft voor Christus en waarde ziet in Christus. Maar dan nog een stapje verder. En dat is de laatste gedachte. Dus de eerste gedachte was dat hij God is met de Vader en de Zoon. De tweede dat hij gegeven is door de Vader om de Zoon. Hè, om Christus te verheerlijken. Plaats te maken voor Christus. Christus in het hart. Deelachtig te maken. Maar dan ook de derde gedachte dat hij terugbrengt bij de Vader door de Zoon. Want we lezen bijvoorbeeld in Efeze 2. Door hem, dat is de Zoon, hebben wij toegang door één geest tot de Vader. Dus de geest leidt een mens via de Zoon terug naar de Vader. Staat dat in het antwoord van zondag 20? Nou, niet heel letterlijk. Maar wel als je beseft dat dat ook een weldaad is van Christus. Christus en zijn weldaden deelachtig maken. Dan is het een weldaad, een zegen, een vrucht van het werk van Christus. Dat zo een zondaar weer terugkomt. Bij God de Vader. Want daar waren we vandaan gevallen. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben de God des levens vergramd die zoveel wonderen had verricht. We zijn uit het vaderhart gevallen. De gemeenschap met God verbroken. En u heeft God zijn zoon gegeven als middel om die zondaar weer terug naar het vaderhart te brengen. Er is een kloof tussen God en de zondaar. En Christus is als het ware de brug, de weg, het middel om die kloof te overbruggen, zodat de zondaar weer teruggebracht wordt aan het vaderhart. En dat doet dus de geest. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat is het zegel van de geest. Het stempel van waarachtigheid, betrouwbaarheid, dat het echt geestelijk leven is. Deze geest doet ons roepen. Abba, Vader. En daar gaat het gemeente uiteindelijk om. Daar is alles op gericht in het werk van de Zoon en ook van de Geest, dat de zondaar teruggebracht wordt aan het hart van de Vader. Dat kunnen wij begrijpen, jongens en meisjes. En ook ouderen. Stel, jij hebt iets kapot gemaakt en je vader of je moeder is boos. Nou, dat is erg als vader of moeder boos is. En als ze je niet willen zien, ga maar naar je kamer, jij. Op een bepaald moment zegt je vader of je moeder: het is goed zo. Ik ben niet boos meer. Nou, wat wil je dan het liefst? Als het weer goed is tussen je vader en jou. Of met je moeder. Dan wil je toch het liefst even op schoot zitten. Dan heb ik het over de jongere kinderen. Dan wil je toch weer eventjes het goed maken. Je wil ze even omhelzen. Of als er iets is in het huwelijk. Er is wat voorgevallen. De een heeft het kwaad tegen de ander gedaan. En als het dan weer goed is en je zegt: nou, ik vergeef het je. Wat wil je dan? Dan wil je elkaar omhelzen. Je wil bij elkaar zijn. Nou, stel nou dat die ander zegt: ik heb het je vergeven, maar ik wil je niet zien. Uit mijn ogen. Nou, dan kan je nog zoveel vergeving hebben ontvangen, maar je blijft bedroefd. En is het in het geestelijke leven niet anders? Die weldaden van Christus zijn groot als je gerechtvaardigd mag worden. Rechtvaardig voor God. Als je vergeving van zonde mag ontvangen. Maar stel nou dat de vader zou zeggen: maar ik wil je niet in mijn omgeving hebben. En ik kan het je vergeven, maar ik kan het niet vergeten. En blijf maar op afstand. Wat betekent dan de rechtvaardiging? Wat betekent dan de vergeving? Nee, alles is erop gericht dat die ziel rust vindt aan het vaderhart. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Vrede met God. Gemeenschap met God. Verborgen omgang met God. Dat je mag rusten aan het hart van de Vader. Dat Hij niet meer blijft zeggen: lo ami, niet mijn volk. Maar dat Hij dat mag zeggen in je hart: o mijn volk. En dat Hij aan je hart drukt zoals de verloren zoon mocht ervaren toen hij weer terug mocht keren aan het vaderhart. Zijn vader die zag hem van verre. Hij liep op hem toe. Hij omhelsde hem en hij kuste hem. Dat, gemeente, is het hoogst in het geestelijke leven. Het is groot als we die belofte van Christus mogen omhelzen. Het is groot als we deel mogen krijgen aan Christus en zijn weldaden. Maar het grootste is als je in je ziel weer terug mag keren naar het vaderhart. Als je daar iets van zicht op mag krijgen. Dat is natuurlijk hier op aarde beperkt. Dat kunnen momenten zijn van voorsmaak. Het wordt weer verbroken later. En het doet je uitzien naar die dag. Zoals Dateen dat zegt: wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen. En zien uw aanschijn geprezen. Bij u mag blijven. Daar werkt de geest op aan, op dat heimwee. Dat is ook zo'n gave, zo'n vrucht van de geest. Het heimwee naar huis. Het heimwee om ongestoord God te mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Hem kennen gelijk ik ook gekend ben. Te rusten in de schoot des Vaders. Te rusten aan het Vaderhart. Daar werkt die geest op aan. Die geest die bij mij eeuwig blijft, zo staat er. Als die geest wordt gegeven, dan wijkt hij nimmer meer. Je kan die geest wel eens bedroeven door je zonde. En je kan de geest ook wel eens uitblussen door je aardsgezindheid. Maar die geest, als die eenmaal is gegeven, die blijft eeuwig bij. Die wijkt nimmer meer van je. Er is geen afval der heiligen. Totdat het in de eeuwigheid zo zal zijn dat God drie-enig alles zal zijn en in allen. Is gemeente die geest u gegeven? Zijn er de vruchten van geestelijk leven? En dan bedoel ik vooral die vrucht. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij als persoon? Hoe waardeert u zijn bloed? Daar gaat het ook om in het heilige avondmaal. Dat is voor de gelovigen ingesteld. Namelijk die mensen die hun zonde en vervloeking hebben leren bedenken, maar die hebben gezien dat ze Christus nodig hebben. Dat ze dat bloed der verzoening nodig hebben. Dat er buiten hem geen leven is. Dat er buiten hem geen vrede is, geen troost. Die niet vanuit weldaden komen alleen, maar die vooral gericht zijn op het leven buiten zichzelf zoeken in hem, in Christus. Die komen belijden dat ze midden in de dood liggen. En wat we vanochtend ook allemaal hebben gezien. Maar die in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Dat is het werk van de geest. Daarom zei von Staupitz, de geestelijke leermeester van Maarten Luther, toen Luther zo vastliep en zich afvroeg, wat is nu werkelijk geestelijk leven? Hoe kan ik God leren kennen? Hoe weet ik dat ik een verkorene ben? Von Staupitz, de abt, de overste van het klooster, die zei, dan moet je in de spiegel kijken. In de spiegel van de verkiezing. Dat is Christus. Door een waar geloof, Christus deelachtig worden, zijn eigendom zijn, geborgen in zijn bloed, vluchten tot zijn bloedwonden, daarin ligt dan de zekerheid dat ik verkoren ben. Niet door een optellen van allerlei werkzaamheden, al kunnen die nog zo door de geest gewerkt zijn, maar in Christus alleen. Hij is de spiegel van de verkiezing. Hij is de spiegel ook van het werk van de geest. Aan hem, aan Christus kunnen we onfeilbaar weten of hij ook mij gegeven is. Wat dunkt u van de Christus? Wat zoekt u aan het avondmaal? Beter gevraagd, wie zoekt u aan het avondmaal? De enige troost in leven en sterven. Die ligt in dat bloed van de gekruisigde. Dat reinigt van alle zonden. Amen. Thank you. samen nog de Heere bidden en danken. Heer, met dit gebed besluiten wij deze beide diensten. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Laten we dat dan mee mogen nemen, Heer, naar huis. Dat die geest gegeven wordt. Dat we daar zelf geen beschikking over hebben. Dat we die ook zo onmisbaar nodig hebben. Om geleid te worden. We gaan het straks zingen. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We hebben die geest nodig, Heere. In de week van voorbereiding. In de waarachtige zelfbeproeving. In het schuilen in de bloedwonden van Christus. In het leren liefhebben van u en onze naasten. Heere, wilt u ons daar oog voor geven? En bovenal geef dat we nergens ons door kunnen laten troosten dan door het bloed van Jezus Christus alleen. Want dat is het enige middel dat door u gegeven, goedgekeurd en geaccepteerd is, waardoor een zondaar door de geest geleid weer terug mag keren tot het vaderhart. Wil uw kinderen er ook in oefenen, ook in deze week. En geven dat ze de dood mogen schrijven onder hun eigen leven. We mogen meeklagen met het formulier wat hen allemaal ontbreekt. We mogen meebelijden dat ze midden in de dood liggen. Maar ook mogen meebeleven de vrucht ervan als we mogen schuilen. En het leven buiten onszelf in de gekruisigde mogen zoeken. Wat een vrede dat er dan in het hart komt. Wat een rust dat er dan in het geweten komt. Wat een zicht dat er dan mag komen op u en op dat eeuwige leven. Heere, oefen ons daarin. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde. En ook voor een onverwachte en een onverzoende dood. Wil in kinderharten werken. In harten van jongeren. Die op kinderlijke wijze toch dezelfde dingen kunnen leren. Baart u ons allen en help ons in alle dingen ook in deze week. Op school en thuis, op het werk, in alle dingen die wij te doen hebben, ook in het ambt. En gedenk ons zo in uw gunst. Vergeef genadig al het zondige en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 25 vers 2 zingen wij tot slot. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede van 25. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.